Goedemorgen allemaal. Wederom heel fijn om hier aanwezig te mogen zijn. Om het woord te openen en er samen uit te kunnen leren. En ik wil met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 3. En dat is niet het gedeelte, denk ik, wat u in uw hoofd hebt. Het is namelijk vanaf vers 22. En daar staat dat het gaat over de bruidegom en zijn vriend. Dus het gaat over de vriend van de bruidegom vanmorgen en het laatste getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Ik ga het lezen vanaf vers 22 tot en met 30. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allen komen bij hem. Johannes antwoordde en zei: een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder. Wat zien we hier? Dat de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Jordaanstreek was getrokken en hij begon daar te onderwijzen. En onderwijs is natuurlijk heel belangrijk, ook vandaag. En degene die tot geloof kwamen, die werden gedoopt door onderdompeling, zoals Johannes de Doper dat al eerder deed. En de voorlopige doop van Johannes de Doper was het symbool dat de mensen zich zouden reinigen om de beloofde Messias te kunnen ontmoeten. Overigens, de Heer Jezus zelf doopte niet. Kun je lezen in hoofdstuk 4, vers 2, een bladzijde verder. Dat liet hij namelijk aan zijn discipelen over. Maar de doop van Jezus was het teken dat de dopelingen zich bij hem zouden gaan aansluiten en hem ook zouden gaan volgen. Wat de Heer Jezus wel deed, was de prediking van Johannes eigenlijk te volgen. Namelijk: bekeer u, want het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is nabij gekomen. En dan zien wij samen in vers 23 dat zowel Johannes als Jezus aan het dopen waren, onafhankelijk van elkaar, op verschillende plaatsen. En het dopen vond dus plaats in de rivier de Jordaan. En hier zien we eigenlijk een overgangssituatie van oud naar nieuw. Het oude was er nog wel, maar het nieuwe liet zijn contouren al heel duidelijk zien door de Heer Jezus. Maar veel mensen in die tijd, maar ook veel mensen vandaag, die kunnen, als het nieuwe gekomen is, het oude niet loslaten. Ook velen dus vandaag niet, omdat ze zich blijven vastbijten in dat oude en daarom het nieuwe niet kunnen begrijpen en ook moeilijk kunnen aanvaarden. Maar zonder de Heere Jezus kan niemand deel krijgen aan het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat is niet mogelijk. En zo kan iemand dus ook niet gered worden. En dan zien we dat er nog steeds veel mensen naar Johannes de Doper toe gingen om zich te laten dopen. En hij zocht niet voor niets een plek uit waar de Jordaan eigenlijk heel breed was en waar ook heel veel water was. We hebben het kunnen lezen, dat was in de plaats Enon, dat ligt net, zeg maar, onder de noordelijke provincie Galilea. En in de Heer Jezus deed op dat moment zijn zendingswerk bij de rivier de Jordaan, meer in het zuiden, in Judea. En dan kijken we in vers 25 en 26, dan zien we dat de discipelen van Johannes de Doper een zware woordenwisseling kregen. Misschien nog een beetje sterker, een botsing. Ze kregen een botsing met iemand over de betekenis van de doop en de reiniging van de doop. En een Judese man, hoe die daar dan kwam in het noorden van Israël is natuurlijk niet bekend. Waarschijnlijk woonde die man in de plaats waar Jezus op dat moment aan het dopen was. Dat was toch nog wel een eindje uit elkaar. En die vertelde hen dat er veel meer mensen naar de Heere Jezus toe gingen om gedoopt te worden dan nu hier bij Johannes de Doper. En daar waren de leerlingen van Johannes de Doper behoorlijk over geërgerd. Waarschijnlijk was die man die dat vertelde tegen hen, was die inmiddels tot geloof gekomen en ook al gedoopt in het zuiden in Judea. En de vraag werd gesteld: welke doop heeft nu de grootste waarde en de grootste reinigende werking? Was dat de doop van Johannes de Doper of was dat de doop van de Heere Jezus Christus? Heel opmerkelijk wat er nu hier gaat gebeuren. Daar sta je eigenlijk versteld over. De discipelen van Johannes de Doper, die waren verontrust door het optreden van de Heer Jezus en het grote resultaat daarvan, wat ze dus gehoord hadden van die persoon. En wat zeggen ze dan tegen hun meester Johannes de Doper in vers 26? Die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie u getuigd hebt, is nota bene ook aan het dopen. En er gaan veel meer mensen naartoe dan naar ons. Dat kan toch niet? Dat is toch niet mogelijk? En allen komen bij hem, zeggen ze dan nog. In hun nijd overdrijven ze een beetje dat allen gingen naar hem. Dat was dus niet het geval. En zij verwachten van Johannes de Doper eigenlijk een scherpe afkeuring. En wat ook opvalt hier is dat ze de Heer niet eens bij de naam noemen. Wat zeggen ze dan? Die bij u was aan de overkant van de Jordaan. In hun zienswijze had Jezus zijn positie als het ware te danken aan Johannes de Doper, want Johannes de Doper had hem ook persoonlijk gedoopt. Ik moet u bekennen dat ik dit bijzonder raar gedrag vind. Waarom? Omdat zij het werk van de Messias als concurrentie gingen zien. Ze zagen dit meer als een competitie tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En ze namen het de beloofde Messias Jezus dan ook nog kwalijk en gingen er vervolgens toe over om te gaan klagen bij Johannes de Doper met de vraag: moeten wij dit zomaar toelaten? Dat recht heeft Jezus toch eigenlijk niet? Hun leermeester Johannes de Doper, die had toch het alleenrecht om te dopen met water? Een ander kon dat er niet zomaar even gaan afpakken. Dat was de situatie. Wat een ongelooflijke geestelijke blindheid zien wij hier voor onze ogen gebeuren. Volgens hen hield Jezus zich niet aan de regels. Ja, hij zal best wel een belangrijke figuur zijn en dat willen we ook best geloven. En wij zien met belangstelling zien we uit naar zijn speciale taak. Maar van het dopen met water, daar mag hij niet aankomen. Dat is onze afdeling. En wanneer Johannes de Doper dit hoort, dan krijgt hij toch wel even een schok te verwerken, lijkt mij. En hij was er behoorlijk van ondersteboven. Natuurlijk niet omdat zijn discipelen, of omdat de discipelen van Jezus begonnen waren met ook te beginnen dopen. En ook niet dat er meer mensen naartoe gingen dan naar hemzelf. En weet je, je zou het nog vergeten, maar wat hier gebeurt op dat moment is een geweldige bemoediging voor Johannes de Doper. Waarom? Hij kreeg hier voor het eerst oog dat het voorbereidende werk van hem als laatste profeet uit het Oude Testament zijn doel had bereikt. Nu kon hij zijn opdracht gaan afbouwen. Maar zijn leerlingen, die lieten hier heel duidelijk merken dat zij van het getuigenis van Johannes de Doper en wat hij onderwezen had over de Messias, maar weinig hadden begrepen. En tel daarbij dan ook nog eventjes op hun trieste en ook hun hele bittere houding. En hier gaat het over discipelen die de boodschap al vaak gehoord hadden en aanvaard hadden, maar plotsklaps wordt duidelijk dat ze het eigenlijk nog niet begrepen hebben hoe het zit. En dat is eigenlijk een hele sombere en ook een hele treurige ervaring. En dat kan je ook moedeloos maken. Maar een dergelijke situatie kan ook vandaag voorkomen, als je dit namelijk tegenkomt bij mensen die zich afsluiten van het evangelie, die een tijdje bijbelstudie hebben gegeven en dan eigenlijk duidelijk maken dat ze er niet meer van willen weten. Is het ook verdrietig, maar daar ben je eigenlijk meer op voorbereid, omdat dat ook wel vaker gebeurt. Maar als oprechte christenen ineens verbaasd laten zien hoe weinig ze van bepaalde leerstellingen begrepen hebben, dan is het niet uitgesloten dat je wel te neer kan slaan. En dat je gaat denken, jongen, hoe vaak heb ik dat nu al uitgelegd? En ze begrijpen het nog niet. Het gevaar om een dergelijke reactie te geven lag ook op de loer bij Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper, die ging daar heel goed mee om. Dat gaan we nu zien. Want toen er nog echte openheid was bij zijn leerlingen, hebben zij talloze keren de boodschap over de komende Messias gehoord. En waarschijnlijk hadden toch ook al een aantal van hen de Heere Jezus al gezien. met hun eigen ogen, maar opeens tonen zij hoe weinig ze ervan begrepen hebben. Maar Johannes de Doper wordt niet kwaad, maar had volgens mij wel een heilige teleurstelling van de ervaring die hij nu had met zijn discipelen. En dan gaan we naar vers 27 en 29. Dan de reactie van Johannes is dat hij zegt: een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Met andere woorden, God beschikt over alles. Dat is een basisregel. Ook over de opdracht om te gaan prediken en te gaan dopen die Johannes en Jezus, maar wij ook vandaag, praktiseren. We hebben dit zelf niet verzonnen om dat te gaan doen. Dat hebben we gedaan in opdracht van de Heer. En het is gewoon een kwestie van leiding krijgen van hoger hand, vanuit de hemel, door de Heilige Geest. En Johannes die maakt hier nu duidelijk dat hij slechts de plaats kan innemen, wat een bescheiden man was dat zeg, die God heeft bepaald. En niemand kan een dergelijke opdracht gaan starten als God er niet achter staat. En daarom kunnen ook wij vandaag met vrijmoedigheid de opdracht uitvoeren die de Heer ons heeft laten zien. En Johannes die wil de verkeerde inschatting van zijn discipelen rechtzetten over wie Jezus werkelijk is. En als een bevestiging van zijn vroegere getuigenis: jullie hebben mijn getuigenis wel gehoord, zegt hij, maar niet begrepen, maar laat ik het nu nog eens heel duidelijk uitleggen. Vers 28. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wat zegt hij nu eigenlijk? Het gaat niet om mij. Het draait niet om mij. Het draait om Jezus van Nazareth. Hij is de Christus. Hij is de Messias. Hij is de bruidegom. Wie de bruid heeft, heeft de bruidegom, zegt hij dan. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. En dan zegt hij verder: deze blijdschap van mij is volkomen geworden, is volmaakt geworden. Eigenlijk zegt hij: ik ben niet meer dan de vriend van de bruidegom. Dat is wat hij zegt. En de vriend van de bruidegom in die tijd, dat waren gewichtige mensen, belangrijke personen, maar die waren niet zo belangrijk als de bruidegom zelf, de Heer Jezus. En Johannes die geeft hier een voorbeeld van een Joods gebruik en wil hiermee het verschil laten zien tussen hem en de Heer Jezus. Wat is de betekenis van de vriend van de bruidegom? Dat was niet een vriend in gewone zin van vriendschap. Nee, de vriend van de bruidegom was een soort functionaris, een ceremoniemeester, zou je kunnen zeggen, van het huwelijk. En dat hield heel wat meer in dan de ceremoniemeester vandaag bij een bruiloft. Zijn taak was namelijk om de huwelijksonderhandelingen te voeren met de ouders over de grootte van de bruidschat. En wanneer dat allemaal geregeld was, dan moest hij met de bruid ook allerlei regelingen treffen namens de bruidegom. En de vriend van de bruidegom, die regelde dus ook vooral alles rondom de trouwdag. En naarmate de huwelijksdag dichterbij kwam, werd het contact intensiever. En op de huwelijksdag zelf haalde hij de bruid voor de bruiloft en bracht haar bij de bruidegom. En dan, in de eerste huwelijksnacht, moest hij voor de slaapkamerdeur gaan staan bij het bruidspaar op wacht, om het nu zomaar eens te zeggen. Vandaag zou dat een uiterst vreemde situatie zijn, denk ik. Maar dit had allemaal te maken met de ethische standpunten, met de grote waarde daarvan, zeg maar, wat betreft de wetten van Mozes als het gaat over de maagdelijkheid van de bruid. En hierom was er namelijk bij de Joden het gebruik ontstaan dat de bruidegom, wanneer hij dus in de huwelijksnacht tot de ontdekking kwam dat zijn vrouw inderdaad nog maagd was, maakte hij daar luidkeels melding van. En men noemde die uitspraak van de bruidegom een jubelroep. Zodat de vriend van de bruidegom, die dus achter de deur stond, die voor die kamer stond te wachten, de stem van de bruidegom kon horen en de blijdschap van de bruidegom als zijn bruid bleek nog maagd te zijn. En als de bruidegom 's morgens naar buiten kwam, wie zag hij dan als eerste? Dan zag hij daar een persoon staan met grote blijdschap. Namelijk de vriend van de bruidegom, moet ik zeggen. En zo brengt Johannes de Doper eigenlijk de mensen bij de Heer Jezus. Hij wil boven alles heel graag dat mensen naar Jezus toe gaan en niet meer naar Johannes de Doper. Hij is ook helemaal niet jaloers, maar dolblij. En dit gebruik, wat ik u zojuist geschetst heb, was ook vooral bedoeld om de bruid te beschermen. Als de vriend de roep van de bruidegom als getuige gehoord had, dan kon de bruidegom of die man, die kon zijn vrouw achteraf niet meer met verkeerde motieven in opspraak gaan brengen. We zien bijvoorbeeld in de wet van Mozes in Deuteronomium 22... dat er mannen waren die probeerden eigenlijk, toen dit gebruik wat ik u geschetst heb nog niet bestond, ja, probeerden ze eigenlijk, ja, hun vrouw te beschuldigen dat het toch niet allemaal oké was. Dus ja, vandaar dat zij dit ingesteld hadden. En daarom was het trouwens voor de bruid heel belangrijk dat de vriend van de bruidegom op de jubelroep van de bruidegom, ja, stond te wachten. Dat gaf haar een gerust gevoel, maar vooral ook een rechtsbescherming. En hier zien we duidelijk de Bijbelse achtergrond van geen seksualiteit voor het huwelijk. Maar wanneer de bruidegom in de huwelijksnacht bemerkte, tot de ontdekking kwam, dat zijn vrouw geen maagd meer was, dan kon hij daarvan aangifte doen. Nu, de vriend van de bruidegom had zijn werk prima uitgevoerd. Hij was tevreden, hij was blij, hij was gelukkig en zijn opdracht was geslaagd en ook beëindigd. En dit voorbeeld geeft Johannes de Doper hier om aan zijn leerlingen duidelijk te maken wat zijn positie is. Hij vergelijkt zichzelf met de vriend van de bruidegom. En de bruid is niet van hem, maar voor hem, voor de Heer Jezus. Ik vind trouwens een mooi beeld In het Oude Testament wordt de bruid of de vrouw, sorry, wordt de bruid de vrouw van de Heer genoemd. En ook in het Nieuwe Testament in de verhouding van Jezus en zijn kerk en zijn gemeente. En Johannes die kon eigenlijk pas tevreden zijn als hij, terwijl hij stond te wachten, de jubelroep van de bruidegom hoorde, dan pas wist hij zeker dat zijn taak erop zat en dat zijn rol was uitgespeeld. En dan kon hij die taak met blijdschap neerleggen, omdat Johannes de jubelroep had gehoord van de Messias. Je zou kunnen zeggen dat Johannes de Doper een lamp was die gedoofd moest worden toen het licht, toen Jezus als het licht der wereld is verschenen. En dat moment was nu gekomen. En waarom? Omdat zijn leerlingen, was wel op een verkeerde wijze, maar zijn leerlingen hadden hem verteld dat er een veel grotere toevloed was naar Jezus, meer dan naar Johannes de Doper. En zo heeft Johannes de roep van de bruidegom gehoord. En hij ging er ook naar handelen. En mede door de negatieve reactie van zijn discipelen kwam Johannes te weten dat zijn bediening naar het einde liep. En dan komen we bij vers 30. Hij moet meer worden, zegt Johannes dan, maar ik minder. Ik vind het eigenlijk een geweldige uitspraak. Hij zegt, ik moet kleiner worden. En de mensen moeten nu allemaal naar Jezus gaan. Ook mijn eigen discipelen, hoe moeilijk ze dat misschien zullen vinden, die moeten naar Jezus toe gaan. Want mijn taak als heroud van de grote koning, die zit er gewoon op. En Johannes, die mocht er eigenlijk zeker van zijn dat zijn hemelse opdracht ook vrucht gedragen had. De discipelen waren jaloers geweest op het succes van Jezus. En weet je, dat komt ook vandaag voor. Wanneer het te veel om de eigen persoon gaat draaien, om eigen roem en grootheid, jezelf op een voetstuk gaan plaatsen, de bruidegom willen zijn in plaats van de vriend van de bruidegom, en zichzelf belangrijker achten dan collega's. En ook denken inderdaad dat je bekwamer bent. Als iemand zich op deze manier gaat opblazen, gaat men altijd tussen Christus en de mensen instaan, met andere woorden, dan houd je mensen bij Jezus weg. En ze laten de Heer ook niet groter worden, maar gaan de hele ruimte opvullen met zichzelf. Maar wat Johannes hier zegt, is eigenlijk nog steeds de gouden regel vandaag voor iedereen die door God geroepen wordt om een plaats in te nemen in de kerk. Christus moet groter worden. Een tijd daarvoor had Johannes al gezegd van, ik ben het niet waard om de riem van Jezus' sandalen los te maken. Beroemde woorden van zelfverloochening door de liefde van Johannes de Doper voor de Heer Jezus. En wij mogen net als Johannes, mogen wij vandaag een bescheiden wegwijzer zijn. Een doorverwijzing geven naar de Heer Jezus. En de vraag is, zijn we dat werkelijk op dit moment? En als leiders bijvoorbeeld proberen om gemeenteleden aan zichzelf te binden, aan hun eigen persoon, dan wordt vergeten dat ze alleen maar vrienden van de bruidegom zijn. De bruid, zegt Johannes de Doper, behoort aan de bruidegom. En de vrienden van de bruidegom, die hebben eigenlijk alleen maar de taak om de bruid ongerept, zuiver en heilig naar de bruidegom te brengen, de Heer Jezus. En dan zijn er best wel eens teleurstellingen. Maar die worden verre overtroffen door de vreugde die hen vult als ze de stem van de bruidegom horen. Amen. We willen u heel hartelijk danken, Heer Jezus, dat u een plan heeft met een ieder van ons. Dat we door de Heilige Geest overwinningen kunnen behalen, ook over onze oude natuur. We willen u danken voor het prachtige voorbeeld van Johannes de Doper in nederigheid. Maar vooral het grote voorbeeld bent u. We willen ook een zegen vragen voor de komende tijd. Wilt u deze gemeente extra nabij zijn, de kracht geven. Heer, dank u wel voor uw geest, dank u wel voor uw woord. Oude Testament, Nieuwe Testament, mag uw woord verheerlijkt worden. Wilt u ook zijn, Heere God, met de mensen die het moeilijk hebben. We willen u danken dat u een troostende God bent en dat we altijd bij u terecht kunnen. En we willen u danken dat wij een vriend van u mogen zijn, de vriend van de bruidegom. En zo willen we ons inzetten voor u. Heer, wat u hebt laten zien, wat we moeten doen. Vanuit de hoge. In Jezus' naam. Amen.